Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en die het werk van zijn hand niet zal laten varen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 93 en daarvan zingen we de eerste drie versen. Psalm 93, de versen 1, 2 en 3. beleidenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna Psalm 93, vers 4. En ieder spreekt in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Barmhartige en getrouwe God, Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons ook vanavond in de stilte brengt van uw huis. En dat u ons wilt verzadigen met het goede, met uw woord. Bij brood alleen kunnen we immers niet leven, maar alleen bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En dat u al eeuwenlang hebt gesproken. En dat zoveel troost bevat en ook zoveel troost heeft gegeven. We danken u dat wij in stilte en rust hier mogen zijn. En dat u ons hebt bewaard ook deze week voor de storm die tot een orkaan had kunnen aanzwellen en alles weer onder water het leven bedreigen. U hebt ons gespaard. En we danken aan u, elke adem die we uit uw hand ontvangen. En u brengt ons telkens weer opnieuw bij uw levend en eeuwig blijvend woord, dat waarachtig is en betrouwbaar. En we bidden u, wil ons geven dat we dat woord van u ook recht mogen verstaan. Wil ons daarbij helpen met uw Heilige Geest in spreken en luisteren. Wil ons verstand verlichten en ons hart openen. En laat uw woord zijn loop hebben, naar uw welbehagen. Het zal immers nooit ledig tot u terugkeren, maar alles doen wat u behaagt. En wil het gepaard doen gaan met de krachtige werking van uw geest. Kom, Schepper, Heilige Geest, daal af en vernieuw ons hart. Wil ons allen gedenken zoals we hier zijn, ouderen en jongeren. We hebben alle immers datzelfde ene ding nodig. Uw recht te kennen en Jezus Christus die ge gezonden hebt. En we bidden u, wees ook met allen die van uw huis en van uw woord verstoken zijn. We leven in een wereld die steeds meer van u afkeert, de rug toekeert, van uw woord en van uw wet niet meer weten wil, en zichzelf stelt tot een wet en gebod. Wij bidden u, laat uw woord zijn loop hebben en maak uw kerk tot een licht in de stad op de berg en geef dat er velen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht worden getrokken. Wij willen ons maken als een gemeente, een levende getuige van u. Heer, wees met ons in ons samen zijn hier. En wij dragen aan u op alle noden en zorgen die wij meebrengen. Die zijn er immers altijd. Wij mogen ze u ter hand stellen. En wij mogen weten dat u erover gaat. En dat u ons zult horen en verhoren. Ver boven ons bidden en denken. Heere, wees ons nabij. En wij bidden het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. U vindt onze schriftlezing in het Nieuwe Testament in het Evangelie van Marcus. Het 5e hoofdstuk. En dat wij lezen vanaf het 21ste vers. Ik noem dus Marcus 5 vanaf vers 21. En als Jezus weer in het schip overgevaren was aan de andere kant, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten van de synagoge, met name Jairus. En hem ziende, viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggend, mijn dochterke is in haar uiterste. Ik bid u dat ge komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en ze zal leven. En hij ging met hem. En een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaar de vloed van bloed had gehad en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het eerder veel erger geworden was. Deze van Jezus horend kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want, ze zei, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd en zij voelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. En daar stond Jezus, bekennend in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn kleding aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, ge ziet dat de schare u verdrinkt en zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezend en bevend, wetend wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neer en zei hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste van de synagoge, zeggende, uw dochter is gestorven. Wat zijt ge de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbend het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste van de synagoge, vrees niet, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste van de synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde zeide hij tot hen, wat maakt gij beroerd in? En wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen alle had uitgedreven, nam hij tot zich bij zich de vader en de moeder van het kind en zij die met hem waren, en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar, Talita kumi, het wou ik overgezegd zijnde, gij dochterke, ik zeg u, sta op. En daar stond de dochterke op en wandelde, want het was 12 jaar oud. En zij ontzette zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand dat zou weten, en zeide dat men haar zou te eten geven. Tot zover onze schriftlezing. We hebben eens onze tekst in het 36e vers. En ik lees u de tekst eerst zoals die hier staat. En Jezus terstond gehoord hebbend het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste van de synagoge: vrees niet, geloof alleen. Maar uit de grondtekst blijkt dat wij het toch wat anders moeten vertalen en dat we moeten zeggen: en Jezus luisterde niet naar wat er gezegd werd. Maar hij zeide tot de overste van de synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. Voordat we deze tekst gaan overdenken, is het de gelegenheid voor uw liefdegave. De collecte nu, die nu gehouden worden, in de eerste plaats zijn bestemd voor verlichting en verwarming. En de tweede collecte is bestemd voor luisterend dienen. En in de derde collecte, die bij de slotzang wordt gehouden, daarvan geldt, die is bestemd voor de kerkvoortij. Vanmorgen zijn er informatiefolders uitgedeeld over het HGEB-project, waarover u hebt kunnen lezen in de Zaaier, in het kerkblad. Voor hen die nog geen exemplaar hebben gehad, staan er nog enkele in het folderrek achter in de kerk te wachten dat u het meeneemt. Dat wat betreft dus het project van de hervormd gereformeerde jeugdbeweging. We gaan nu zingen met elkaar uit Psalm 142. En we zingen daarvan de versen 1 en 2, 4 en 5 en vers 7. 1, 2, 4, 5 en 7 van Psalm 142. Gemeente, te midden van de scharen die de Heer Jezus staat op te wachten, als hij per schip over het meer terugkeert naar Capernaum, bevinden zich in die scharen twee mensen. En de evangelisten richten onze bijzondere aandacht op hen. De een wordt niet met name genoemd, de ander wel. Twee mensen die gekweld werden door een groot persoonlijk leed en die ieder op hun manier de hulp roepen, inroepen van de Heiland. En dan doet zich het voor dat de een eigenlijk de ander ophoudt en in de weg staat. De ene is Jairus, een bekend man, een vooraanstaand man. Hij is de overste van de synagoge. Hij behoort dus tot de groepering van de voorname Joden. En daarvan weten we dat hij over het algemeen zeer onsympathiek staan tegenover die nieuwe rabbi uit Nazareth. En ook tegen zijn prediking bezwaar hebben en zich erger aan zijn wonden tekenen. Maar deze overste komt tot Jezus. Want zijn dochtertje, 12 jaar oud, is heel ernstig ziek en voor haar leven wordt gevreesd. En wie is die ander over wie de evangelist Marcus het heeft? Wel, die ander is een vrouw waarvan de naam ons onbekend blijft. Toch weten we iets. Ze is al 12 jaar lijdend aan een afschuwelijke kwaal. En dat moeten we bedenken, dat ze is door de geestelijke leidslieden in die tijd, door haar eigen volk, vanwege die kwaal afgeschreven. Afgeschreven bij de leven. Voor haar hadden de rabbijnen geen hoop. En ook zij heeft van Jezus gehoord. En het gerucht dat ze van hem hoorde, heeft haar hoop gewekt. Zou er dan toch genezing voor haar mogelijk zijn? Wel nu, deze beide mensen komen bij de Heer Jezus in het uiterste van hun nood. En ze roepen zijn hulp in. We zeiden ieder op zijn eigen manier, want de een doet dat officieel en de ander heel onopgemerkt. Maar dat maakt voor Jezus niet uit. En het evangelie vertelt ons dat hij van beide hun nood lenigt. Deze dubbele geschiedenis treffen we aan bij alle drie de evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas. En ze hebben beide die geschiedenis van die twee mensen niet zomaar aan elkaar geknoopt. Dat is geen stijlfiguur geweest van de evangelieschrijvers, die overigens die kunst wel verstonden. Het is ook geen compositiefout. Nee, deze twee geschiedenissen, die horen wezenlijk samen. Waar komt Jairus weg? Hij is weggesneld bij het sterfbed van zijn dochter. Om in die uiterste nood hulp te zoeken bij die nieuwe rabbi, Jezus van Nazareth. En dat moet voor hem een hele stap geweest zijn. Hij heeft ook van de Heer Jezus gehoord. Hij behoorde tot de aanzienlijke van de stad en hij had de vooraanzitting in de synagoge. En ongetwijfeld heeft ook Jairus de prediking van Jezus zelf aangehoord. En was hij goed op de hoogte met zijn wonderdaden. Maar het ging tussen de Heer Jezus en de synagoge niet goed. Al ging hij op naar zijn gewoonte, op de Sabbat naar de synagoge, men is daar van zijn leer en van zijn prediking is niet gediend. En daarom is het een hele opvallende gebeurtenis dat iemand van de synagoge en dan wel de overste zelf bij Jezus komt en zijn hulp inroept. En u moet zien hoe dat gaat. Hij valt voor hem op de grond. Hij vernedert zichzelf en erkent met deze daad Jezus als de zoon van David, de Messias die verwacht werd. En met een even grote verbazing hoort die schare de belijdenis aan van zijn geloof. Immers, hij zegt, mijn dochtertje ligt op haar uiterst. Kom toch en leg haar de handen op. Dan zal ze behouden blijven en in leven blijven. We zeggen, dat is een belijdenis van geloof. Maar wij vragen natuurlijk, is dat wel een echt geloof? Of wat is dat dan voor een geloof? En wij zeggen, is dat wel een waar geloof? In ieder geval, hij erkent Jezus als de Messias en schrijft hem de goddelijke macht toe. Macht en kracht over de zieke. Ook macht over de dood. Och, ik denk niet dat het ons toekomt om uit te maken hoe ver het geloof van Jairus wel reikt. Hij vlucht tot de Heere Christus in de nood van zijn kind en vraagt om hulp. En wat kon hij beter doen? In ieder geval, de evangelist vraagt zich niet af of dat geloof wel een echt en oprecht geloof is. Of dat geloof wel toereikend is. En de Heere Jezus doet het ook niet. Want hij gaat onmiddellijk, zonder aarzeling, met Jairus mee. En zegt hem zijn hulp toe. Och, u weet, wij kunnen er allerlei beschouwingen op nahouden over het geloof. En we hebben dan, en dan noem ik er eens een paar hele ouderwetse, die zullen die jongeren niet meer kennen, maar de ouderen misschien weten dat wel, dat ze vroeger konden verschil maken tussen de hebbelijkheid en de dadelijkheid van het geloof. Ik zal u daar niet mee vermoeien. Verschillen over bijgeloof, tijdgeloof, wondergeloof, noem maar op. En uiteindelijk dan ook oprecht geloof. Maar als wij in nood verkeren, dan kunnen we met al die beschouwingen niets beginnen. En Jairus kunnen we er ook niet mee lastigvallen. Jezus bewilligt zijn verzoek in en gaat met hem mee. En Jairus gaat naar huis, samen met de Heer Jezus. Met grote dankbaarheid en opluchting in zijn hart. Hij heeft de grote medicijnmeester aan zijn zij. En zijn gebed is verhoord. Maar het geloof van Jairus wordt in hoge mate aangevochten. En ook zwaar op de proef gesteld. Want Jairus denkt, nu gaan we regelrecht naar huis. En het moet ook. En de Heer Jezus zal mijn stervend kind de handen opleggen. En het zal allemaal goed komen. En opeens is er een storing. Want op weg naar huis komt er een ander. En dat is iemand die ook de Heer Jezus nodig heeft. En dan ontstaat er een tijdrovend intermezzo. En dat is helemaal niet naar de bedoeling van Jairus. En dat brengt Jairus ook in grote moeilijkheid en verlegenheid, in een zware crisis. De evangelist laat zien hoe de aandacht van Jezus wordt gevraagd voor die ander. Voor die vrouw die ons niet met name bekend wordt. Want terwijl Jezus hen omstuwt door zijn discipelen, maar ook door die hele schare die opdringt van alle kanten, zich op weg begeeft naar het huis van Jairus, is daar die vrouw die zorgt voor een langdurig oponthoud. Midden onder al dat gedrang weet ze tot de Heer Jezus door te dringen en van achteren de zoom van zijn kleed aan te raken. Zij is al 12 jaar ziek. net zo lang als het dochtertje van Jairus geleefd heeft. Ze leidt aan bloedvloeien. En heeft veel doorstaan van heel veel dokters. Ze liep van de een naar de ander om haar baat te vinden, maar het hielp niets. En blijkbaar beschikte ze over enig geld en goed. Want ze heeft al wat ze bezat eraan ten koste gelegd. Om maar beter te worden. Al de bezit ging ermee heen. En wij moeten zeggen, wat hebben wij over voor onze gezondheid, als dat de gezondheid wordt bedreigd? Alles. Maar haar gezondheid keerde niet terug. Integendeel, het werd steeds erger. De kwaal bleef en ze was er nog straatarm bij geworden ook. Is er dan niemand die haar helpen kan en wil? En bovendien, en dat speelt ook mee op de achtergrond, vanwege haar kwaal werd ze als een onreine beschouwd. Ze mocht in de tempel niet komen, ze mocht in de synagoge niet komen, ze werd uit de gemeente van God verwijderd. U hoort er niet meer bij. Als een onreine was ze van het heil uitgesloten. Bij al haar leed werd ze geplaagd door een heel diep besef. Ik ben een onreine. Ik ben een gevloekte. En voor u is er geen hoop. Dat was de rabbijnse opvatting. Het enige wat ze tot hem konden zeggen, dat was hun pastoraat. We kunnen u niet helpen. U bent door God gevloekt en u moet de vloek dragen. Afgelopen. En deze vrouw heeft dat gerucht van Jezus gehoord. En dat heeft haar hoop gewekt en ook haar geloof gaande gemaakt. Want bij Jezus van Nazareth kunnen tollenaren en zondaren zelfs terecht. Hij stuurt ze niet weg. En hij geneest alle zieken die tot hem gebracht werden. En dan maakt haar nood haar vindingrijk. En ze overlegt bij zichzelf, als ik alleen maar de zoom van zijn kleed kan aanraken, dan zal ik behouden zijn. En haar geloof werd niet beschaamd, want daar stond, droogde de bron van haar bloed op, en ze merkte aan haar lichaam dat ze van die kwaal was genezen. Maar zo geruisloos en zo stilzwijgend als ze dat had bedacht, gaat het niet. Want de Heer Jezus merkte onmiddellijk de kracht die van hem uitging. En hij keert zich om in de schaar. En hij zegt, wie van u heeft mij aangeraakt? En dan zijn de discipelen er onmiddellijk bij om hem te berispen, dat ze de meester zo vaak doen. Die domme, zouden we zeggen, en onkundige discipelen. Hoe kan hij dat nu vragen, terwijl al die mensen om hem staan te dringen wie hem aangeraakt heeft? En wij moeten zeggen, wat moesten die discipelen nog veel leren? Wat hebben ze weinig oog en hart voor de grote zorg die hun meester draagt voor de schapen die geen herder hebben, die uit de kudde waren verwijderd. En dan, we kijken nog even naar Jairus. Voor hem is dat langdurig oponthoud. Een martelgang. Jezus laat hem wachten. En hij staat te trappelen van ongeduld. Waarom moet de Heer Jezus dat nu doen? En waarom moet hij zich omkeren? Waarom moet hij dat nu vragen? Terwijl de nood van zijn dochter dringt. En het elk ogenblik te laat kan zijn. Kan hij dan niet de terugweg uitzoeken? Wie hem heeft aangeraakt en dat dan verder regelen? En we kunnen indenken dat Jairus dat bedacht heeft. Heer Jezus, schiet toch op. Maak toch wat meer haast. Waarom gaat het allemaal zo tergend langzaam? Het leven van mijn dochtertje hangt nog maar aan een zijden draadje. En er zijn nog toch belangrijke dingen. Persoonlijk leed van mensen kan ze soms heel erg egoïst maken. Ze sluiten zichzelf met hun eigen leed op in een hele kleine kring. En daarbuiten bestaat eigenlijk niemand anders. Ze zijn blind voor het leed van anderen. En dan kijken we naar die vrouw. Jezus heeft haar ontdekt. En nu moet ze tevoorschijn komen. En breekt er voor haar een heel moeilijk moment aan. Bevreesd en bevend. Maar ook wetend wat met haar geschied was, komt ze naar voren. Ze had, om zo te zeggen, de buit al binnen. Ze is genezen. Ze heeft niet tevergeefs haar hoop op hem gesteld. En zou die meester nu die genezing weer van haar wegnemen? En ze werpt zich aan haar zijn voeten. En dan, ze zegt hem de volle waarheid. Ze biegt alles op. Van de kwaal, van de hulpeloosheid. En hoe ze ertoe kwam om van achter de zoom van zijn kleed aan te raken. Ze houdt niets achter wat voor kwaal ze had. En dat te midden van al die omstanders. Die omstanders die zo'n vrouw als een onreine, als een gevloekte van God beschouwen. Ze houdt niets achter. En zij mag de buit mee uitdragen. Dochter, zegt Jezus tegen haar. Dochter, geen gevloekte meer. Dochter van Sion. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van deze uw kwaal. En dan wil jij Iris. Dat oponthoud, dat is hartverscheurend. Terwijl Jezus erin had toegestemd om met hem mee te gaan, direct. Laat hij zich maar ophouden. En dat door zo'n vrouw. En intussen blijkt dat het oponthoud voor Jairus al fataal is geworden. Want zijn knechten komen naar hem toe. En ze zeggen, uw dochter is al gestorven. Wat valt ge de meester nog lastig? Kans op genezing is voorbij. De meester is niet meer nodig. Het is nu te laat. Neem het die knechten eens kwalijk. Naar hun inzicht heeft de dood het laatste, het definitieve woord en is er niets meer te hopen. En de mensen zeggen, ga nou maar gauw naar huis, dan leg je maar bij het onvermijdelijke en bij het onverbiddelijke neer. Dat is immers de dood. En aan de harde feiten van leven en dood kan niemand iets veranderen. Blijf niet langer bij die meester. Je kan er ook niks meer aan doen en nu ben je thuis nodig. De begrafenis moet worden geregeld. En de klaagvrouwen zijn al in huis gearriveerd. En zijn al begonnen met hun luide misbaar. Zoals het toen de gewoonte was. En zo wordt dat geloof van je Iris op de proef gesteld. Onbegrijpelijk is immers Gods weg. Hoog. En verheven. Terwijl de redding zo dichtbij was. En Jezus, om zo te zeggen, nog maar een paar stappen van het huis was. Had hij dan niet wat voort kunnen maken? Had hij die vrouw dan niet kunnen laten wachten? Had hij niet heel goed kunnen zeggen, ik kom straks bij u, maar ik moet nu eerst... Heb maar even geduld, straks kom ik terug en dan zal ik u ook helpen. Zo denken wij immers kortzichtig. En zo is dat voor Jairus een strijd van binnen, een gepraat van mensen om hem heen. En dan reken ook maar dat de duivel hem bestookt. U weet wel, er zijn vandaag mensen die zeggen, nou die duivel die bestaat niet. En ik zou zeggen, je moet dan wel stekenblind zijn als je ziet wat die allemaal aanrichten met zo'n raffinement in de wereld van vandaag. Denk alleen maar aan wat die terroristen bedenken en uithalen en ook volvoeren. Die duivel is er. En als u nooit last van de duivel hebt, dan kom ik zo op terug. Maar wat doet die duivel? Die duivel zegt tegen Jairus... Bijvoorbeeld, zie je wel, het is wel veranderen, Maar het heil is niet voor jou. Dat berust toch op fantasie? En zegt de duivel, dat is ook kenmerkend, bidden. Je ziet toch dat het niet helpt. Want daar is de duivel altijd op uit. Dat wij niet meer zullen geloven, niet meer op God zullen vertrouwen, en dat we het bidden staken. En dat we het bidden verleren. Want de duivel die kan het niet verkroppen dat er op God vertrouwd wordt. En dat er tot God om hulp wordt geroepen. De duivel gunt hem de eer van zijn naam niet. Dat hij een rots is voor ons vertrouwen. En dat hij de hoorder der gebeden is. Dat leert de Bijbel ons. Nog eens, hoe is het nou met je Iris? Met ontzetting hoort hij dat verschrikkelijk bericht. Geliefd kind gestorven. En dat bericht is verpletterend. Alle menselijke verwachting begeeft het. En ook het geloof van Jairus dreigt te bezwijken. Hij kan het niet meer volhouden. Hij staat machteloos. Voor de deur van de hoop. Die voor hem wordt dichtgeslagen. En vertwijfeld, denk ik, ziet hij de Heer Jezus aan. En dan is het merkwaardig. En dan kom ik weer op die vertaling van de tekst, de grondtekst terug. Merkwaardig is dat de Heer Jezus helemaal niet luistert naar wat die mensen zeggen. Dat doet hij niet zo uit op al dat gepraat. Jezus luistert er niet eens naar. Laat staan dat hij er net doet. Wel, dat kan van u en van mij niet worden gezegd. Want wij, wat luisteren wij angstvallig naar wat de mensen zeggen? En we vragen ernaar, wat vindt die ervan en wat die? En wat zegt die? Want wat de mensen zeggen, dat vinden we ontzaglijk belangrijk. Bijna belangrijker dan wat God zegt. En wat mensen zeggen, dat is voor ons haast een goddelijk gebod. Ja, maar de mensen zeggen... En ik denk dat dat voor ons veel betekenend is, dat we dat leren uit het evangelie. Dat de Heer Jezus niet luistert naar wat de mensen zeggen. En dat we ook in dit opzicht zijn navolging, in zijn navolging moeten staan. Want mensenwoorden richten immers niets uit. Het zijn machteloze woorden. Woorden die wel de dood kunnen aankondigen. Maar geen woorden die leven brengen. En we moeten leren om aan Gods woord alleen genoeg te hebben. Want dat woord van God is een levend en een krachtig woord. De Heer Jezus luistert niet naar wat die knechten van Jairus zeggen. Hij negeert dat bericht volstrekt. En hij tart als het ware de dood. Want hij is immers machthebbend. En hij is gekomen om al de werken van de duivel te verbreken. En het treft ons, evenals in de gelijkenis van de opwekking van Lazarus, dat de Heer Jezus helemaal geen haast maakt. Dat gebeurt daar ook, lees het maar in Johannes 11. Hij heeft de tijd. De duivel heeft de tijd niet. En de dood heeft de tijd ook niet. Die moeten zo snel mogelijk hun slag slaan. Maar de Heer Jezus heeft de tijd wel. Hij haalt de zijnen terug uit de nauwe tunnel van de dood. En de dood moet op zijn bevel de prooi teruggeven. En de Heer Jezus reageert helemaal niet op alles wat die mensen over de dood te berde brengen. Hij spreekt immers zelf de woorden des levens. En zijn beloften zijn betrouwbaar. En zijn woord houdt stand. Daar moet de dood zelfs voor opzij. En nog eens, hoe is het nou met Jairus? Is hij nog wel in de buurt van de Heer Jezus? Aan zijn zij? Verwacht hij nog dat Jezus voor zijn dochter nog wat kan doen, nu de slag gevallen is? Is hij niet al lang weggevlucht om zijn leed uit te huilen bij het doodsbed van zijn kind? Het mag wel een wonder heten dat je eerst niet is weggerend bij Jezus vandaan. Weg van hem die hem zo ontzaglijk heeft teleurgesteld. En je Iris laat zich door de vorst van de duisternis niet van de Heer Jezus Christus scheiden. Hij staat nog naast de heiland, omdat deze hem vasthoudt en hem niet loslaat. Nee, de Heer Jezus luistert niet naar wat de mensen zeggen, maar hij richt wel zijn aandacht op Jairus. En dan is hij een pastor, bij uitstek pastoraal. En dan krijgt Jairus precies te horen wat hij nu nodig heeft. En wat is dat woord? Wees niet bevreesd. Blijf geloven. Zo moeten wij dat vertalen. Dat Grieks van het Nieuwe Testament wat hier gebruikt wordt. Dat Griekse werkwoordsvorm drukt een duur uit. Niet een moment, maar een duur. Wees niet langer bevreesd. Blijf geloven. En zo komt de Heer Christus het ongeloof en de ongeduld van Jairus te hulp. Hij komt hem metterdaad te hulp in dit moment van uiterste hulpeloosheid. En wat kent de zaligmaker het hart van Jairus uitstekend. Hij weet precies wat hij nodig heeft. De grote herder der schapen heeft zo'n wijsheid in de omgang met de zijnen. En terwijl het geloof van Jairus in de smeltkroes geworpen wordt, roept hij hem toe. Blijf geloven, Jairus. Want hij die voor u staat, is de zoon van David. Is niet alleen de ziekte, maar is ook de dood de baas. Hij die voor u staat, is degene die gezonden is naar de beloften aan de voorvaderen geschikt. En die geloven, die haasten niet. Blijf geloven, want de Messias vervult al zijn beloften. En hij doet dat ver boven bidden en denken. Jairus vraagt om genezing en hij krijgt een opstanding uit de dood. Wees niet langer bevreesd. En we moeten zeggen, wat heeft de vrees altijd iets benauwends, tot stikkends toe. Vrees maakt die kring waar we ons opsluiten al kleiner. En vrees verlamt het geloof en verstikt het gebed. En het geloof tilt ons uit die engte. De engte van onze onmogelijkheden. En zet ons in de ruimte van Gods mogelijkheden. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Jairus, blijf geloven. Wees niet langer bevreesd. En dan tenslotte geldt deze boodschap ook voor u en mij vandaag. Want dat is ook ons parool. Niet zien, toch geloven. Weten dat de ziekte in ons lichaam aan de gang is. En uiteindelijk ons lichaam zal verwoesten en ons het leven zal benemen. En toch vasthouden aan de genade van Christus, die altijd genoeg is. Staan bij een open graf en geloven in de opstanding. Want Jezus Christus is Heer en Meester. Hij, de opgestane, heeft de sleutels van de hel, van de dood en van het graf. En de opwekking van dat dochtertje van Jairus, dat is nog maar een schaduw. Een glimp van de volle glorie van Pasen. En in de navolging van de Heer Jezus mogen wij ook in het geloof de dood negeren. Niet luisteren naar de tijding van de dood, maar ons vastklemmen aan de beloften van het eeuwige leven. En die beloften zijn in Christus, ja en amen. Vast en zeker. Blijf geloven. Blijf God vertrouwen. En staar u niet blind op de onverbiddelijkheid van de dood. En buig niet voor het onverzettelijke feit van de dood. Blijf geloven en klem u vast aan dat blijde heilsfeit. Christus Jezus, Hij is het die geleden heeft, zoals we dat straks ook hebben beleden. Hij heeft voor ons geleden. En ten derde dagen is Hij voor ons opgestaan. Hij de eerste, de grote overwinnaar. En al de zijnen met Hem. En omdat Christus leeft en is opgestaan, daarom sterft het geloof niet. Blijf geloven. Want hoogte nog diepte kan u scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. En kijk, straks gaat Jezus met Iris samen dat huis binnen. Bij de dood dacht ze slag al te geslagen te hebben. En dan maakt de Heer Jezus onmiddellijk een eind aan al dat misbaar. En Hij stuurt al die klaagvrouwen allemaal naar buiten. Alle die zich vergapen uit de dood. En dan moet u lezen daar dat ze notabene de Heer Jezus uitlachen. Omdat Hij voor de dood niet opzij gaat. Ze bespotten Hem. Omdat Hij niet meedoet aan hun eerbied en onderdanigheid aan de koning van de verschrikking. Zij kunnen alleen maar buigen voor het harde feit. Ze leven bij de taal van de feiten, zoals zoveel mensen alleen maar weten van de feiten. En het is zonneklaar, zeggen we dan, dat de dood een feit is. Waar niemand iets aan veranderen kan. Niemand. Christus gaat voor de harde feiten niet opzij. En Hij gaat onverschrokken, regelrecht op de koning van de verschrikking af. En Hij gaat de kamer binnen waar het dochtertje ligt. Hij gaat de tunnel van de dood binnen en haalt haar uit de dood terug. En Hij richt haar op en geeft haar aan haar ouders. Een voorbode van de grote heilsfeit van Pasen. Hij doet het dochtertje van Jairus opstaan aan deze zijde van het graf. En ze keert tot het aardse leven terug. En straks gaat Christus zelf als de eerste geleden, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. En dan opgestaan uit de dood. Hij gaat veel verder die donkere afgrond van de dood in. De nacht van Gethsemane en Golgotha. En Hij worstelt zich door de dood heen. Ontneemt aan de doodprikkel. En staat op. Aan de overzijde van het graf. In een nieuw. Verheerlijkt lichaam. En zo mogen wij leren leven. Bij de taal van de heilsfeiten. De heilsdaden van Christus. En daarin zijn Gods beloften wel gefundeerd. En dan zeggen we, wees niet langer bevreesd, blijf geloven. Dat is het evangelie wat ons wordt meegegeven. Want Hij verandert de doodschaduw in een blijde morgenstond. Amen. We zingen op Psalm 27, daarvan het zevende vers. Laten wij danken. Getrouwe God, hemelse Vader, wij danken u dat u uw woord ons meegeeft. Dat we ook vandaag in uw huis mochten horen. En u geeft het ons mee als een belofte, als een nieuwe kracht en als een glorende hoop in alle duisternis. En Heere, we bidden u, laat dat woord zijn kracht doen. En laat het ons leren de goede strijd te strijden van het geloof. Om vast te houden aan het godsvertrouwen. Want wie op de hoge God vertrouwt, heeft immers op geen zand gebouwd. Heere, wij danken u dat u ons daarbij wilde brengen. En dat u het ons op de lippen legt als wij de psalmen mogen zingen. Die zoveel eeuwen terug zich hebben geoefend in dat godsvertrouwen. En het ons toeroepen opdat wij het zouden meezingen en overnemen. En laat het ons troosten en tot een grote kracht en zekerheid zijn in onze levensstrijd. Heere, ga met ons, met ouderen en met jongeren. En leer ons te blijven geloven. Te blijven vertrouwen op u. Die het immers zo waard bent. Om geloofd, geëerd en vertrouwd te worden. Heere, ga met ons en gedenk ons ten goede met heel uw kerk, met heel de christenheid. Wij bidden het in de vergeving van al onze zonden, in de naam van hem die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 103, daarvan het 11e vers. Psalm 103, vers 11. Gaat ons heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.